Ik wil eerst een paar feiten met u delen. Schokkende feiten. Die ik niet wist en waar ik me niet in verdiept heb. Ik ken de Heer nu 32 jaar zowat. Ja, ruim 32 jaar inmiddels. En ik heb over allerlei uiteenlopende onderwerpen gesproken, geschreven. En met heel mijn hart gedaan. En overtuigd dat het ook van God is. Maar dit hele project, het hele traject van wezen en weduwe en armen en mensen in nood, daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig geweest. En het is niet omdat ik dat niet wilde. Het was gewoon omdat dat niet, ja, dat was niet in beeld. Dat raakte me niet. Daar was ik gewoon niet mee bezig. Je kunt natuurlijk heel bewust je ogen sluiten voor bepaalde noden. Maar het kan ook gewoon zijn dat je, ja, ik was gefascineerd allereerst winnen van zielen. Dat is altijd de rode draad geweest. En later het toerusten van geestelijke leiders om, ja, effectiever te zijn in mijn bediening. En lokaal gewoon leiders toe te rusten en te trainen. Maar dat hele traject van de nood, van mensen in nood. Ja, en dan ben ik nog wel in derde wereldlanden geweest. En toch op een of andere manier heeft dat mijn hart niet gepakt. Tot ik een jaar of 7 geleden in Kosovo geconfronteerd werd. En ik heb dat verhaal toen verteld van dat gezin met 5 kinderen, waarvan de 4 zonen werden vermoord door de Servische soldaten. En talloze weeskinderen achterbleven. En dat ik oog in oog kwam te staan met slachtoffers van oorlogsgeweld. Met wezen en met weduwen. En dat ik de hartenklop van God begon te voelen. En ineens begon die tekst te leven van Jacobus 1 vers 27... Ware godsdienst is omzien naar wezen en weduwen en jezelf onbesmet bewaren van de wereld. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat als we als gemeente niet omzien naar wezen en weduwen, als dat niet een essentieel onderdeel uitmaakt van ons programma als kerk, dan hebben we geen ware godsdienst. Dan hebben we niet het certificaat van Gods goedkeuring, van echtheid. Er moet dus een programma komen in onze kerken waarin we als het ware, ja, door het hart van God gegrepen worden. En dit is wat ik ontdekte in het hele traject van onderzoek. Het woord wedergeboorte komt 2 keer in de Bijbel voor. Maar teksten over wezen, weduwen en armen, er komen meer dan 2000 teksten in. Er zijn meer dan 2000, iemand zei laatst, meer dan 2100 teksten. Nou, hou het even op 2000. Maar dat is een verhouding van 1 op 1000. En over wedergeboorte hebben we in onze kringen heel sterke overtuiging hoe belangrijk het is. En ik wil daar niks van afdoen. Maar als dat belangrijk is, en er zijn 2 teksten voor te vinden, hoe belangrijk is in het hart van God dan oog hebben voor de wezen, de weduwe en de armen? Dat moet dan wel heel belangrijk zijn dat hij er zoveel teksten, dat hij er zoveel over gezegd heeft in zijn woord. En ik heb ook een aantal hele schokkende ontdekkingen gedaan. Op 2 fronten. Allereerst, in mijn onderzoek kwam ik erachter dat er in deze wereld zijn 148 miljoen weeskinderen. Dat is een heel groot getal, maar het zijn allemaal individuen. Allemaal mensen, kinderen, die God lief heeft. Die geen vader hebben, die geen moeder hebben, die geen. En van die 148 miljoen is meer dan de helft ook nog eens een keer in verschrikkelijke armoede gedompeld. Vaak ook nog dakloos. Geen zorg. Wat doen wij daaraan als kerk? Er zijn 36 miljoen vluchtelingen op dit moment in de wereld. En dan breekt er een brandhaard uit in Sri Lanka bijvoorbeeld. En dan zijn er weer 5 miljoen mensen op de vlucht. Of in het noorden van Pakistan. En dan blijken daar ook weer bijna 2 tot 3 miljoen mensen die op de vlucht gaan. En die zijn niet allemaal, ze noemen het ontheemde als mensen vluchten binnen de grenzen van hun eigen land. En ze noemen het in de regel vluchtelingen wanneer ze de grenzen overgaan. Maar in beide gevallen zijn het vluchtelingen. En het is niet altijd door oorlog, het is soms ook door natuurgeweld, door politieke situaties, door hongersnood, door andere rampen, maar ook door burgeroorlog. In Kenia heb ik hele goede vrienden. Er waren 300.000 mensen op de vlucht na de verkiezingen van vorig jaar. Of het jaar daarvoor, december. Maar in januari heb ik toen ook een soort fonds gedaan en heb ik 15.000 euro kunnen sturen. Dat is misschien niet zoveel, maar ik wilde iets doen. Ik kreeg af en toe nog een mail van een van die pastors. Ja, de kerken zijn in de brand gestoken. Hun huis is in de brand gestoken. Hun tering en hun nering. Een hele hoop hebben kleine zaakjes en winkeltjes in de brand gestoken. Verschrikkelijke rampen. En dat gaat niet alleen over christenvervolging. Het gaat over mensen in nood. Wat u misschien niet weet is, maar wat ook een feitelijkheid is. Elke 10 seconden sterft er iemand aan AIDS. Elke 24 uur sterven er 8000 mensen aan AIDS. 300.000 mensen elke maand. En elke maand opnieuw. Met het tsunami waar de hele wereld naar keek, zijn er ook ongeveer zoveel mensen omgekomen. Maar dat is eenmalig. Daar zijn enorme fondsen voor opgeroepen. Wereldwijd is ervoor geofferd. Maar elke maand sterven er 8000 mensen aan die verschrikkelijke ziekte. En dan is het soms ja, bijna pijnlijk dat vooral kerkmensen zeggen, ja, dat is het loon van de zonde. Maar wist u dat de meeste mensen die sterven aan AIDS zijn moeders en kinderen die besmet zijn door ontrouwe vaders. Onschuldig. Slachtoffer geworden van de zonde van een ander. En het is eigenlijk natuurlijk een bijna een misselijkmakende opmerking om dan te gaan zeggen, ja, het loon van de zonde is de dood, dat is het gevolg van, en dan maar niks te doen. Dat kan gewoon niet. Het gevolg van deze AIDS-epidemie is dat er meer dan 50 miljoen weeskinderen zijn die AIDS wezen. Die horen natuurlijk bij die 148 miljoen weeskinderen, maar dat zijn AIDS wezen. In Oeganda alleen al zijn 2,8 miljoen op een land van nog geen 20 miljoen mensen, 2,8 miljoen weeskinderen. Wat doen wij daar als kerk aan? Ik heb de feiten opgezocht. 100 miljoen mensen in deze wereld, 100 miljoen mensen zijn blind of slechtziend ten gevolge van ondervoeding. En als die met een kleine operatie of met wat vitamine zouden ze dit soort oogproblemen niet hebben. Pia Dijkstra die is ambassadrice van deze eyecare organisatie. Niet christelijk, maar ondertussen. Met heel weinig geld kunnen heel veel mensen geholpen worden. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat er vandaag de dag kinderen in Afrika sterven aan dysenterie. Met een medicijn van 20 eurocent zouden ze hun leven kunnen redden. En soms is dat zelfs dat geld niet beschikbaar om mensenlevens te redden. Ik geloof niet dat het nodig is dat kinderen aan deze stomme ziekte moeten sterven. Het is wat anders als je AIDS hebt. Het is veel moeilijker te bestrijden. Maar het is natuurlijk ook belachelijk dat die dure medicijnen waar miljarden aan verdiend worden in de westerse wereld wel over de toonbank gaan, maar niet gratis ter beschikking gesteld worden in Afrika omdat er anders niks aan te verdienen valt. Over onrecht in deze wereld. Er zijn 250.000 kindsoldaten. En het is onze Nederlandse Marco Borsato, ambassadeur van War Child, die een cd gemaakt heeft. En mijn zoon kwam ermee thuis. Ik zal je zeggen, ik moest huilen toen ik dat eerste liedje hoorde. Het eerste liedje heet Was Mij. En het gaat over een kindsoldaat die in een dorpje wat wordt uitgemoord en gevangen genomen wordt. En dan moet hij. En ik wil jou zeggen, ga die film kijken. Jodus werelds. Voorlopig heeft Marco Borsato de hartenklop voor dit soort kinderen als geen ander in ons land vertolkt. En die kinderen die moesten moorden of ze werden vermoord. En uiteindelijk zijn ze ontzet en bevrijd. Maar van binnen zijn ze totaal kapot. Want hoe moet je met die schuld leven? En waarom heb ik toegegeven? Ja, anders was ik zelf vermoord. En je bent kind. Waar is de kracht van het evangelie? Ik zou je zeggen, ik ben opgegroeid in Pinksteren. Maar ik heb dit ontdekt in onze kringen. Dit zijn schokkende feiten. En er zijn er nog veel meer. Elke 27 miljoen mensen leven in slavernij. Er wordt 10 miljard per jaar aan kinderslavernij verdiend. En het meeste is in seksslavernij. Er zijn mensen, en ik noem het maffiakerels, en die verdienen de hel naar mijn idee. Sorry als ik het zo hard zeg. Maar die gaan in de armste dorpjes in Cambodja kinderen ronselen met de belofte dat ze een goede studie krijgen. In Bangkok, in Thailand. En vervolgens worden die kinderen de ogen uitgestoken of de armen gebroken. En die worden op hun rug gebonden of hun benen gebroken. En als ze helemaal kreupel vergroeid zijn, worden ze op de straten van Bangkok gesmeten om geld te ronselen. Omdat het zo zielig is aan westerse toeristen om de zakken van deze mensen te vullen. Denk je dat die mensen de hel verdienen? Ik denk dat we allemaal de hel verdienen. Maar dit is echt opzettelijk kwaad. Dit is zo kwaad. En we kunnen niet leven met het idee, we hebben het niet gewoest. We hebben het niet geweten. Ik zou je zeggen, ik moet erkennen dat ik het niet wist. Waarom? Ik hield me niet bezig met deze dingen. Dit is geen populaire boodschap in Pinksteren. We praten liever over zalving en geestelijke oorlogsvoering en spiritual mapping. En we take the world for Christ. En we hebben de prachtigste filosofieën en theologie. Vergeef me als ik een beetje cynisch ben, maar ik heb het helemaal gehad daarmee. Want laatst kreeg ik ook weer een uitnodiging voor een conferentie van Apostolic World Apostolic Conference. Met great apostles, zo en zo. Ik geloof dat echte apostelen, die zijn bewogen over dit soort dingen. Die maken zich hard om dat koninkrijk. Ik zeg wel eens tegen mensen, als je dan werkelijk die wereld wil overwinnen met al je theologie, ga met mij mee naar India. Daar heb je 250 miljoen slaven. Er wonen 1200 miljoen mensen, maar 250 miljoen, bijna 20% van de Indiase bevolking, zijn Dalits, of de onaanraakbare, de laagste kasten. Die leven in verschrikkelijke armoede en ellende en slavernij. Nou, dan kun jij je lol op. Dan kun jij de machten van de hel breken om die mensen werkelijke vrijheid van Christus te brengen. Het koninkrijk van God moet in deze wereld openbaar worden. Nou, ga je gang. Ga met mij mee naar Oeganda, er zijn 3 miljoen weeskinderen. Je wil zo graag de wereld overwinnen? Ga verschil uitmaken. Is misschien keiharde confrontatie, maar ik geloof dat wij in Pinksteren wakker moeten worden. Want dit is wat ik tot mijn schok ontdekt heb. Dat 80-90% van alle preken in onze kerken gaan alleen maar over ons. Die gaan alleen maar over onszelf. Genezing, bevrijding, innerlijke genezing. Is er nog een woord van de Heer? Wat een heerlijke aanbidding. Ik ervaar zo de glorie van God. Oh, wat is het fijn. Begrijp me niet verkeerd, dat is ook fijn. En dat is ook goed. En er is ook genezing voor onze ziekte. En er is ook innerlijke genezing. En dat is ook allemaal van God. Maar ik geloof dat God zegt tegen ons vandaag, kijk met mij nou eens naar die wereld waar ik voor gekomen ben. En ik wil jullie gebruiken. Wees nou eens niet zo ongerust over je eigen welzijn. Want ik heb de prijs voor je betaald. Kijk met mij eens nou die wereld waar ik voor gestorven ben. Wil je met mij mijn verlengde arm zijn om die wereld te winnen? En dan is het bijna een schok voor mij om te ontdekken dat het juist in onze Pinkstervolle evangeliekringen, dat we misschien wel het slechtste gescoord hebben op het gebied van zorg en hulpverlening aan de allerarmste, aan de wezen en de weduwe. Dan is soms de diaconie in de traditionele kerken nog beter geregeld. En in de katholieke kerk, die heeft het nog veel beter gedaan. Je zegt, maar ik ben het met die katholieke theologie niet eens. Nee, ik ook niet. Maar ik ben het met onze praktijk niet eens. Moeder Teresa, die begreep deze hartenklop. Dat brandde in haar leven. Dat consumeerde, dat vrat haar op. En dan zeg je, ja, maar die theologie van haar, ik weet niet hoor. Nee, dat weet ik ook niet. Maar voorlopig heeft ze wel de vertaalslag van Gods hart weten te maken om zich uit te strekken. Als God zegt, ik ben de God van de wezen en de weduwe. Als hij daar meer dan 2000 keer over spreekt in zijn woord. Zou hij dan niet willen dat wij zijn hartenklop vertalen? Dat wij de vader voor de wezen zijn en voor de weduwe. Dat wij dat ja, op een of andere manier als gemeente proberen te vertalen. En ik weet wel, ja, jullie hebben een prachtig gebouw en het is geweldig. En de kosten moeten ook betaald worden. En het is goed dat je trouw geeft en je tiende geeft. Maar ik wil dit zeggen. Elke kerk die de gemeenteleden hun tiende vraagt, maar zelf geen tiende weggeeft, is hypocriet. Als we 10e vragen van mensen, en ik denk dat dat een goed principe is, een goed uitgangspunt. Ik doe er niet wettisch over, ik denk dat dat een goede regel is. We bouwen samen het huis. Het is heel makkelijk om te zeggen, oh wat een fijne mooie kerk. Maar wat heb je zelf bijgedragen aan de bouw van dit huis? Maar als dat het enigste is, dat we kunnen zeggen, wat hebben we een fijne kerk. Ja, dan is de vraag, waarvoor bestaan wij? Wat is onze impact in de wereld? Wat voor verschil mogen wij en kunnen wij uitmaken voor deze verschrikkelijke noden? En hebben we het nog niet gehad over abortussen? Er is in het voorjaar in België, in een kinderdagverblijf, door een jongen 2 baby's vermoord en een stuk of 10 ernstig verwond. En een van de, u kent het, u hebt het verhaal waarschijnlijk gezien, heel België was gechoqueerd. En terecht. En Nederland was ook gechoqueerd. Het was bij ons ook in het nieuws. Een jongeman van 20 jaar. Wat bezielt zo'n jongen? Welke demonen hebben hem te pakken en te grazen gehad om zoiets te doen? Ik was gechoqueerd. En toen sprak God tot mij. U wilt misschien bijna niet horen wat hij tegen mij zei. God zei tegen mij, zie je de hypocriete reactie? In dit land worden 50.000 baby's in de moederschoot vermoord door moeders met hun volle verstand en met de goedkeuring en de handtekening van de prime minister. En niemand is er gechoqueerd over. En dat er nu 2 baby's door een geflipte gozer worden vermoord, nou staat de wereld op zijn kop. Gerechtigheid is een van Gods belangrijke milestones. En in ons land worden volgens de officiële cijfers zo'n 25.000 baby's vermoord in de moederschoot. 25.000 tot 30.000, maar volgens de onofficiële cijfers, want er gebeurt ook een hele hoop buiten de klinieken, de officiële klinieken, worden er bijna 50.000 mensen elk jaar, kostbare mensenlevens, vernietigd. Na de Tweede Wereldoorlog werden nazi-beulen werden voor het gerecht gedaagd, voor dit soort misdaden. Maar vandaag de dag is het de geaccepteerde praktijk in onze wereld. Waar is de stem van de kerk over dit onrecht? Ik zal je zeggen, dat doet opreizen de toren van God over deze wereld. En ik geloof, er is één instituut groter dan China en India bij elkaar. Dat zijn de 2,3 miljard christenen, het gezin van God, die de stem van God moeten laten horen over deze dingen. Ik heb dit besloten. Ik geloof dat er een omslag moet komen in de kerk en met name in de volle evangelie Pinksterkerken. En ik wil een boost geven. Ik ga dit boek aan alle geestelijke leiders van Nederland sturen. En ik ben ook een fonds begonnen. Alle opbrengst voor dit boek ga ik in dat fonds storten en daar ga ik alleen maar dit soort projecten van doen. Niet mijn leiders toerusten en niet mijn evangelisatiecampagnes. Dat heb ik besloten, dat ga ik doen. En ik wil graag de kerk wakker maken in dit opzicht. En ik sta hier niet om te veroordelen, want ik ben zelf ook een Pinksterboy. En ik geloof in de gaven van de geest. En het is een feest om Gods geest te zien werken. Maar als we kunnen zeggen, oh wat was dat een zalving. Maar wat nemen we mee van die zalving nou buiten die kerkdeur? En het is om, de zalving is om jukken te verbreken. Kunnen wij het juk van slavernij in India breken? Kunnen wij het juk van armoede in Afrika breken? Kunnen wij het juk van vluchtelingen breken? En van bedroefde en verdrietige wezen en weduwen, kunnen wij dat breken? Kunnen wij verschil uit? Ik geloof van wel. Kunnen wij alle noden oplossen? Nee. Die illusie heb ik niet. Ik ben niet kingdom now in de zin dat wij zullen de wereld wel helemaal veranderen. Maar niks doen is gewoon geen optie. En misschien kent u die reclame van Sieren wel. Henk was in elkaar geslagen en lag aan de kant van de weg. Er kwam een dame op de fiets voorbij en ze had bijna 112 gebeld. Toen kwam er een auto voorbij die had Henk bijna naar het ziekenhuis gebracht. Toen kwam er nog iemand voorbij, die had bijna zijn jas om hem heen geslagen. En Henk had bijna de morgen gehaald. Maar bijna is gelijk aan niets. Er zijn mensen die zeggen, ja, goh, wat mooi wat je doet, weet je wel? Wat mooi wat je doet. Nou, ik wil ook wel wat storten. Ik had het bijna gedaan. Lieve mensen, bijna is gelijk aan niks. Alleen maar geëmotioneerd raken van de noden is niet voldoende. Dat is een hypocriete huichelarij. Ik zeg dit, je bent pas echt bewogen als je in beweging komt. Als je niet in beweging komt, ben je gewoon jezelf aan het bedriegen. Je bent alleen emotioneel. En het is ook zo dat je ook emotioneel geraakt kan worden. En dat is goed. Er zijn momenten dat we tranen huilen, dat we de verhalen horen, dat we bewogen. Maar echte bewogenheid is meer dan traan. Echte bewogenheid moet ook zichtbaar worden in daadkracht. Moet vertaald worden naar concrete hulpverlening waarin de hand van God zichtbaar wordt. We hebben hele theologie in die Kingdom Now, in die profetische apostolische kringen van het openbaar worden van de Zoon van God. Ik zal je zeggen, als je weeskind bent in India, en dan is er een jongen als Jozef Lubega die daar zelf een straatkind is en die begint daar een kinderdorp met de hulp van Trin. Dat voor dat weeskind de Zoon van God geopenbaard wordt in jouw daadkracht. Ik geloof dat het openbaar worden van de Zoon van God heel iets anders is dan dat high in the sky idee in je kopje dat jij alleen maar dood opwekt en dat soort wonderen doet. Ik geloof dat de Zoon van God openbaard wordt in compassie en bewogenheid en concreet je uitstrekken naar mensen in nood. Denk je niet dat het voor hun de openbaring is van de Zoon van God? Dat hun leven weer op de rails wordt gezet? Dat er weer toekomst is? Die 100 kinderen, er zijn er maar 100 op 1200 miljoen mensen. Die zeggen, nou, wat maakt dat voor verschil uit? Het maakt verschil uit voor 100 kinderen. En het zal jouw kind maar zijn. Er sterven hoeveel kinderen kort na de geboorte? Doet het je wat? Bijna niks. Behalve als het jouw kind is. Nou, dit zijn allemaal Gods kinderen. En ze gaan allemaal aan het hart van God. En dan is het heel opmerkelijk om te zien dat wij als kerk vaak achteraan lopen in deze strijd. En dat moet niet zo. Ik geloof dat de kerk vooraan moet lopen in deze strijd. Het was Bob Geldof 20 jaar geleden die Live Aid organiseerde. Een wereldwijd uitgezonden concert in 7 grote steden waar ja, 100.000 mensen, misschien wel een paar miljoen naar keken, leverde $250 miljoen op voor de hongersnood in Ethiopië. We hebben nog zo'n ambassadeur, die heet Bono. Het is niet echt mijn muziek. Bono is ook christen, maar hij is nou niet bepaald het soort christen waarvan je denkt, ja, is hij het nou of is hij het niet? Of, ja, hij loopt met zijn leren broek en zijn zonnebril op en is een beetje vreemde knakker. Maar die man is zo gepassioneerd voor de AIDS-kinderen dat hij alle wereldleiders opzoekt en het geld uit hun zak klopt. Hij wil verschil uitmaken. In Nederland hebben we Marco Borsato, een Treintje Oosterhuis, is ambassadrice van UNICEF, geloof ik. En dan hebben we Pia Dijkstra, die dat iCare. We hebben de afgelopen maand gehad René Vroger, die heeft een maand op steunniveau geleefd. Zo geraakt in zijn hart, dat hij een fonds is begonnen. En omdat hij natuurlijk ook mooi gebruik kan maken van zijn beroemdheid, laat ik het zo maar noemen, is er al door allerlei bedrijven en ook ja, door geldschieters, ik geloof dat er al een paar miljoen in dat fonds zit, om de nieuwe armoede in Nederland te bestrijden. Maar dit zijn allemaal niet christenen die dit doen. En dat steekt mij. Ik hoop dat u mijn hart hoort, dat steekt mij.
Ja, maar dat zijn geen gelovigen.
Ja, maar voorlopig doen ze wel wat. En ik wil met u een paar verhalen uit de Bijbel laten zien. Schokkerende verhalen die ik wel 100 keer gelezen heb. Maar God opende mijn ogen voor de gedachte achter deze verhalen. De eerste vind je in Lucas 18. En dit is de vraag in de 3 verhalen. Ik ga 3 verhalen delen. En dit is de vraag in deze 3 verhalen die naar voren komt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En wij zouden in Pinksterkringen zeggen, je moet je bekeren en je moet wederom geboren worden. En is dat waar? Ja, dat is waar. Geloof ik dat? Ja, dat geloof ik. Maar er is meer. Dan gaan we dat verhaal eventjes lezen met elkaar. Een hooggeplaatst man vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tot hem, Dat is vers 18. 18:18. Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan, niet stelen. Geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. Hij zei, dit alles heb ik van jongst af aan in acht genomen. Dit vind ik al heel bijzonder, want dat kan ik niet zeggen. En ik denk de meeste van ons niet. En Jezus trekt nooit in twijfel. Dit was echt een goede gozer. Ik bedoel, die had naar de wet van God geleefd. En Jezus zegt in antwoord op zijn vraag, hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Zegt hij, nou, onderhoud de geboden. Dat heb ik allemaal gedaan, zegt hij. Fantastisch. Moeten wij dat doen? Ja, dat moeten we ook doen. Toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding kom je tekort. En ik geloof dat in heel veel van onze kringen, dat ene ding dat we dat tekort komen. En dan zegt hij dit. Verkoop al wat je bezit. En verdeel het onder de armen. Is hier het hart van God? God zegt, als jij wandelt in mijn wegen, dan is jouw kostje al gekocht. Maar wil je echt mijn hartenklop hebben? Wil je echt in hemelse sferen leven? Deel dan je rijkdom met die armen. En volg mij. En dan komt het punt dat die jongen, die kan dat niet. En dan zul je een schat in de hemel hebben. Hij had een schat op aarde. Toen hij dat hoorde, werd hij bedroefd. Want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zei, hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is gemakkelijk. En ik wil dat u weet, misschien heeft u wel financiële problemen, maar wij horen tot de top 10 van de rijkste landen van de wereld nog altijd. Wist u dat 1% van uw inkomen genoeg is om in de derde wereld een mens in leven te houden? 1%. En er zijn mensen die zich christen noemen die hun tiende helemaal niet geven. Nou, ik geloof dat dat moet ons hart, als we het hart van God hebben, moet ons hart zijn om verschil uit te maken en hulp te bieden. En deze jongen, die ging bedroefd heen. En Jezus zag hem aan en zei, hoe moeilijk kunnen ze, en het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan een rijke jongeling binnengaat. En die dit hoorde, zeiden, wie kan dan behouden worden? Hij zei, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En ik vind het aparte hierin, die jongen had alles goed gedaan. En er zijn, en ik denk wel eens, dit lijkt bijna het beeld van de goede trouwe kerkganger. Je leeft niet in zonde, je gaat trouw naar de kerk, je eert je vader en je moeder, je leeft in reinheid, in respectvol naar je medemens, je doet alles goed. Alleen, je bent alleen maar bezig met je eigen redding. Wat moet ik doen, zodat ik behouden kan worden? Dat is eigenlijk nog heel erg alleen maar op jezelf gericht. Wat moet ik doen dat ik behouden kan worden? God zegt, als je dat doet, dat is het goed. Maar dat ene ding moet je ook nog doen. Jouw zaakjes zijn al geregeld. Maak je niet druk om jezelf. Ik weet nog goed, het is jaren terug dat ik met Antje naar de Titanic ging kijken. Dat was toen net uit, die film. En aan het einde van die film is natuurlijk een gedramatiseerd verhaal van de Titanic. Dat kent u allemaal, van die grote boot die niet kon zinken. Nou, aan het einde zie je dan Leonardo DiCaprio, die zinkt dan naar de bodem en dan heel dramatisch. En iedereen zat een beetje te sniffen en te snikken enzovoort. En ik moest ook huilen, maar de geest van God sprak tot mij. Want er waren, ja, ik weet niet hoeveel reddingsboten, die zaten vol. Want er lagen nog duizenden mensen in het ijskoude water te schreeuwen om gered te worden. En van die 20 reddingsboten is er 1 teruggegaan. En die heeft nog 6 mensen uit het water gehaald. En Gods geest sprak tot mij. Hij zei, hoeveel van mijn kinderen zitten in de reddingsboot? Maar we zijn bang dat de boot door de wereld naar beneden gezogen wordt. En terwijl we zelf al gered zijn. Zijn we alleen maar bang dat, stel je voor dat de wereld in de boot komt en de boot ook gaat zinken. Lieve mensen, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij is onze redder. Horen wij de roep van die schreeuwende mensen die redding nodig hebben. Zijn wij bereid om terug te keren en te zeggen, er is nog wel plaats voor nog één meer. Ik keek thuis met mijn dochter Grace naar Schindler's List. Ik hou van films. Misschien vindt u dat zondig, Maakt me niet uit. Maar ik keek naar Schindlers List. Wat een indrukwekkende film door een Joodse man gemaakt. Schindler was een Duitser. Die had een lijst met allemaal Joodse mensen. En met zijn, op zijn listige manier had hij die allemaal dan valse paspoort. En die had hij aan het werk. En hij gaf die sigaren aan die Duitse generaals en die officieren. En dan gaf hij ze geld en dan kocht ze om. En hij heeft honderden mensen gered. En toen kwam op het einde van die film de schreeuw dat het vrijheid was. En toen brak die man. En zei, had ik ook nog maar mijn horloge verkocht, dan had ik nog een Jood kunnen redden. Dan had ik ook nog maar mijn auto verkocht, dan had ik misschien nog wel 10 Joden kunnen redden. We kunnen zo leven voor onze eigen zekerheid. Ik zou zeggen, dat raakte me zo diep. Geen wonder dat die man een monument heeft gekregen in Israël. Hij had al zoveel gegeven, maar aan het einde van de rit, toen de vrijheid kwam, dacht hij, ik geloof, wij moeten geven en soms doet het pijn. Maar ik geloof, we moeten geven. Dat is de beste investering. En lieve mensen, in sommige van onze, vooral vele evangeliekringen, zaaien en oogsten, hoe meer, hoe rijker je wordt. Ja, maar stel dat je nou nooit wat terugkrijgt, geef je dan ook gewoon puur uit liefde. Gisteren hadden we het even met een paar broeders erover. Het woord zaaien in de Bijbel en oogsten, de profetische strekking van de woorden zaaien en oogsten, heeft heel weinig met geld te maken. De grondgedachte in de hele Bijbel over zaaien is het woord van God. En oogsten zijn de zielen. De oogst is de voleinding der wereld en de zielen die behouden worden. Ik geloof dat onze echte oogst is niet wat je terugkrijgt in geld. God zorgt heus wel voor je, daar hoef je niet om druk om te maken. Maar de echte oogst die jij mag binnenhalen zijn de mensen die door jouw zaaisel uiteindelijk het evangelie horen en gered worden voor de eeuwigheid. Dat is toch een veel grotere en rijkere oogst die we mogen binnenhalen dan alleen maar dat geld wat we terugkrijgen. Is dat niet dan de geest van de mammon alleen maar? God kan heus wel voor ons zorgen en dat heeft hij bewezen. Wij zijn inmiddels bijna 30 jaar getrouwd met 5 kinderen, al die tijd fulltime. Alle rekeningen worden altijd betaald. God heeft altijd voorzien. En als ik nu kijk in de laatste 2 projecten die ik gedaan heb, ik had die 25.000 euro voor Kosovo niet en die 100.000 ook niet. En als ik had gecalculeerd en gerekend, had ik het nooit gedaan. Als je alleen maar gaat geven, als je het allemaal kunt overzien, heb je God niet nodig en hoef je God ook niet te vertrouwen. Er is altijd een uitdaging van geloof om God te gaan vertrouwen, om uit te stappen. En dit is het antwoord op de vraag die Jezus geeft. Van hoe kun je het koninkrijk, de hemel, beërven, het eeuwige leven. Diezelfde vraag zien we ook in Lucas 10. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit is ook een schokkend verhaal. En zie, een wetsgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Zelfde vraag. Wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? En hij zei tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij zei, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht, geheel uw verstand. En u naast als uzelf. En zei, gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. En toen ik het las, toen dacht ik, dit is een mooi beeld van ons Pinkstergelovigen. We hebben goede theologie. Hè? We weten de goede antwoorden wel te geven. Maar ik heb dit ontdekt. Je kunt de goede antwoorden geven, maar dat is niet genoeg. Je moet de goede antwoorden leven. Want Jezus zei, je hebt goed geantwoord. Maar daarna zei hij, doe dat. Het weten in je hoofd is niet voldoende. Je moet het ook praktiseren. Wil je deel krijgen aan het eeuwige leven? Jezus zegt, doe dat. En gij zult leven. Dus hoe heb je deel aan dat eeuwige leven? Niet alleen door te weten hoe het moet, maar door het ook gewoon te gaan doen. Hand en voeten te geven. En hij zei, omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen tegen Jezus, en wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus en zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en werd overvallen en in elkaar geslagen en beroofd en langs de weg. En toen kwam een wetsgeleerde voorbij en er kwam een priester voorbij en een leviet voorbij en die ging aan de overkant voorbij. En toen kwam er een Samaritaan. En ik wil dit verhaal naar de moderne tijd. In onze ogen is Marco Borsato misschien niet een goede christen. En Bob Geldof en Bono en Frans Bauer. En hoe heet die andere ook weer, die ik zei. En Pia Dijkstra. Het zijn misschien allemaal maar een beetje Samaritanen in onze ogen. Wij hebben het woord van God. Wij zijn de priesters, wij zijn de wetgeleerden, wij hebben het woord. Maar dan staat er nog iets anders. Het was niet alleen de Samaritaan. En de Samaritanen, want het is de symboliek. En het is bijna of Jezus wil prikkelen met dit verhaal. Want hij koos volgens mij bewust een Samaritaan. En in de ogen van de Joden, van de Judeërs, de mensen in het zuiden van Israël, waren de Samaritanen, dat waren geen goede gelovigen. Die hadden een soort mengvorm. Er was veel afgoderij in de loop der jaren, in de loop der eeuwen binnengeslopen. Als je de Bijbel kent, dan weet je dat. De Samaritanen, die waren, het was het noordelijke tienstammenrijk. Daar was ook heel veel afgoderij, heel slechte koning allemaal. En in de ogen van de goede, trouwe, bijbelgetrouwe Joden waren Samaritanen, die deugden niet. Je ging ook niet binnen in het huis van een Samaritaan. Dan ging je liefst met een boog omheen. Die waren niet zuiver op de graad. En met uitstek kiet Jezus nou in zijn verhaal een Samaritaan. En dan staat er niet alleen dat hij hem hielp, maar dan staat er eerst dit. Hij liep langs en hij werd met ontferming bewogen. Het is niet alleen maar dat je helpt. Hij werd in zijn hart geraakt. Hij zag die man daar bloedend langs de weg. En hij zei niet, ik had bijna geholpen. Maar ik heb het nu te druk met mijn Bijbelstudie. Ja, ik ben cynisch, maar dit is wel het verhaal, hè? En hij zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. En hij trok ook zijn portemonnee. Het leverde hem niks op, het kostte hem alleen maar geld. En zei tegen de waard, als het meer kost, moet je het zeggen, want op mijn terugreis zal ik je vergoeden. En dan stelde Jezus, die vertelde dan dit verhaal. En dan stelt dan een vraag aan die man. Dit ging over de ultieme vraag was, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Hè? Even goed in gedachten houden. Dat was het uitgangspunt van het verhaal. En dan zegt hij tegen die fariseer, wie van deze drie dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in handen van de rovers was gevallen? En hij wilde het woord Samaritaan niet eens over zijn lippen. Dat merk je. Als je een beetje de cultuur kent en zo, dan zie je dat. Hij zei, die hem barmhartigheid bewezen had. Dat was bijna knarsetandend, moest hij erkennen, dat degene die barmhartigheid bewezen had, was nu juist zo'n halfling. Geen goede gelovige. Die had niet de juiste theologie. Iemand uit Samaria. En dan zegt Jezus, in antwoord op zijn reactie, ga heen en doe gij even zo. En we hebben vandaag een Global Village, mensen. En misschien was u onwetend, maar na vanmorgen kunt u niet meer zeggen dat u niet meer weet. U weet nu dat er 148 miljoen weeskinderen zijn in deze wereld, waar we ook als verantwoordelijkheid voor dragen. U weet het nu. U kunt nooit meer zeggen dat u het niet weet. Ik kan ook niet meer terug. Ik kan niet meer terug naar die andere theologie. Ik weet te veel. Ik heb op internet gezocht en ik ben gechoqueerd geraakt van de verschrikkelijke feiten. Ik kan niet meer terug. Ik wil ook niet meer terug. Ik ben tot overtuiging gekomen en ik ben het ook gaan zien. De grootste wonderen gebeuren als we deze hartenklop van God omhelzen. Als u meegaat naar Kosovo, en ik geloof dat de jeugd er van jullie een keer gaat. Hè? We hebben daar wonderen gezien, maar het begon niet bij wonderen en theologie over wonderen. Het begon gewoon bij mensen helpen in nood. De weduwen die hun huis waren kwijtgeraakt, die waren verkracht, hun mannen waren vermoord. Totaal getraumatiseerd, gewoon helpen, huizen weer opbouwen, tranen wegvegen. Zorgen dat er weer zaad en brood op de plank is. En als je dat concreet gaat doen, dan heb je echt hulp nodig als je niet bewogen raakt. Want je raakt echt bewogen als je in beweging komt. Het is niet andersom. Als je werkelijk om de nood van mensen gaat geven, naar hun verhalen hoort, dan kan het niet anders dat het je hart pakt. En dan vind ik het apart in dit verhaal dat Jezus zegt, joh, je weet het allemaal wel. En toen dacht ik, wat een pijnlijk verhaal. Want het ging over de wetgeleerde die deze vraag stelde. Het ging over de priester en over de leviet. En als ik dan heel eerlijk ben, als we een moderne vertaalslag maken, wie zijn dat dan? Ja, dat zijn wij. En die Samaritanen, ja, Marco Borsato, ja, die, komt hij wel in welke kerk komt hij? Begrijp me niet verkeerd, ik wil niet zeggen dat u nou uit de kerk weg moet gaan. Oké, we gaan nog naar een ander verhaal. U proeft het hart van God achter dit verhaal, hoop ik, wat ik hierin zie. Maar dit is misschien nog wel het meest schokkerende verhaal. Dan vindt u Matthäus 25. Matthäus 24 gaat over het einde van de tijd en de laatste dingen en allemaal wat staat te gebeuren. En dan krijg je al die gelijkenissen over die slaaf die dan ja, gewoon de verwachting kwijtraakt. En de medeslaven begint te slaan en al die dingen meer. En de 10 maagden. Allemaal eindtijdverhalen in schaduwbeelden. Maar in dezelfde context komt ineens dan de enige plek in het Nieuwe Testament waar Jezus zelf spreekt over het oordeel. In het verlengde van die terugkomst van Jezus en einde, volleinding van alle dingen, wordt ook het oordeel genoemd. En ik geloof ook wel dat dat chronologisch ergens zo'n beetje in de Bijbel wel terug te vinden is. Ik wil daar nu niet diep op ingaan. En dan zegt hij, wanneer de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem. Dit is aan het einde van de wereld, dit is de afronding van alle dingen, het einde van alle dingen. En dan zal hij op zijn troon van zijn heerlijkheid plaatsnemen. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schaap aan de rechterkant en de bok aan de linkerkant. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, kom gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging de wereld af. Waar gaat dit over? Dezelfde vraag. Hoe moet ik het koninkrijk beërven? Hoe beërf ik eeuwig leven? Hoe heb ik toegang tot het koninkrijk van God? En dat zegt hij tegen de schapen aan de rechterkant. En die heeft God gescheiden. Op grond waarvan? Dit is de tekst die je ook net zag in het filmpje en ook in het filmpje van Kosovo. Had ik dit ene tekstje eruit gepakt en ik heb toen niet naar de context gekeken. Maar dat tekstje, wat je gedaan hebt voor deze mijn minste, dat heb je voor mij gedaan. Dat staat in dit verhaal over het oordeel. En dan is het merkwaardig is dit. Dan zegt hij, ga in het koninkrijk, want ik heb honger geleden en je hebt me te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en je hebt me te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en je hebt me gehuisvest. Denk dan aan de 36 miljoen vluchtelingen, aan de allochtonen. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen deze rechtvaardigen hem antwoorden zeggen, heren, wanneer hebben we u dan hongerig gezien? Of gevoed? Of dorstig? Te drinken gegeven? Wanneer als een vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? Ze wisten niet eens dat ze het aan Jezus deden. Blijkbaar waren deze mensen zich nauwelijks bewust dat ze God daarmee gediend hebben. Heel merkwaardig. En dan zegt Jezus, die tekst die ik gebruikt heb in mijn promofilmpje. Voor zoverre gij dit één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij dit aan mij gedaan. En dan komt de andere kant, de bokken. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, maar dan in de negatieve zin. Ga weg van mij, gij vervloekte naar het eeuwige vuur. Uit de mond van Jezus. Geen fijne woorden. Dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. God wil niet dat mensen daar naartoe gaan. Want, waarom worden ze daar naartoe gestuurd? Want ik had honger en je hebt me niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden. Je hebt me niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest. En je hebt me niet gehuisvest. Naakt en je hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis. Je hebt me niet opgezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden. Heren, wanneer hebben we u hongerig gezien? Of dorstig? Of ziek? Of in de gevangenis? Of naakt? En hebben u niet gediend? Dan zal hij u een antwoord. Precies hetzelfde antwoord. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minsten niet gedaan hebt, heb je het aan mij ook niet gedaan. En ik moet zeggen, nou ben ik 32 jaar christen. Ik heb dit eerder nooit gezien. Maar dit laatste oordeel wordt niet gevraagd. Heb je een Pinkstertheologie? Spreek je in tongen? Wat is je eindtijd eschatologie? Hoe denk je over Israël? Hoe denk je over homofilie? Hoe denk je over evolutie of schepping? Helemaal, naar welke kerk ben je gegaan? Heb je trouw je tiende gegeven? Hoe vaak zat je zondags in de kerk? Hoeveel gebeden heb je opgezegd? Hoe vaak heb je geëvangeliseerd? In het laatste oordeel wordt er helemaal niets gezegd. Dat lost heel veel problemen op. Niets. Het gaat alleen maar over één ding. En het was een schok voor mij om dat te zien. En ik hoop dat u net zo geschokt bent om te zien dat in het laatste oordeel gaat het maar over één ding. Wat heb je voor je naaste gedaan? Het zou toch verschrikkelijk zijn dat we zo de Heer dienen en dan aan het eind van de rekening de streep moeten trekken en zeggen: ja, we hebben wel een fijne kerk gebouwd. Ik ben altijd trouw naar de samenkomst gegaan. En ik heb alles gedaan wat ik moest doen. De 10 geboden. Maar eigenlijk heb ik nooit iets gedaan voor die arme drommel. Voor die zieke. Toen dacht ik, in het licht van de voltooiing van alle dingen. Van de voleindiging van alle dingen. Heeft het mij toch wel een stuk herbezinning over topprioriteiten. In het hart van God. En ik geloof dat met name volle evangelie en Pinksterkringen, ik geloof dat het een sleutel is tot opwekking. Geloof ik echt, met heel mijn hart. Daarom breng ik deze boodschap ook. En ik zeg het niet voor mijn project. Mijn doel is niet mijn project, mijn doel is veel groter. Ingrid van Diest, die zit in Kosovo, die zei: ja, je vertelt ook iets over het verhaal van Jozef Lubega in Oeganda. Wil je ook wel, ja, dat is toch eigenlijk meer ons werk. Wil je ook wel zeggen, misschien de website vermelden? Ik zeg: Ingrid, mijn verhaal is veel groter dan Stichting de Heilbode en mijn ene kleine projectje in India. Weet je wat mijn passie is? Ik wil dat de kerk helemaal in de vuur en fik komt te staan. Met een passie dat we miljoenen kunnen genereren. En dat we onze handen uitstrekken. En dat we verschil gaan uitmaken. Bill Heibels, dat is de stichter van Willow Creek Community Church. En dat is heel merkwaardig. Ik wist dit niet, maar terwijl ik dus met dit boek aan het schrijven was, kom ik bij een van mijn bestuursleden. Op een zondagmiddag moest ik daar even zijn. Die had de televisie aanstaan, een dvd'tje. Er was een gesprek van Bono met Bill Heibels. Wie heeft het gezien? Niemand? Ga maar googlen op internet. Bono en Heibels. Het zijn een stuk of 8, 9 filmpjes. Ik wil hem misschien nog wel eens een keer. Ja. Nou, dan moet je eens een keer als kerk gewoon even naar gaan kijken. En die Bill Heibels, die was in Scandinavië voor een conferentie. En nou, als je de Willow Creek gemeenschap kent, dat is een gezonde kerk. Goede structuren, duizenden mensen, ik geloof iets van 30.000 mensen zijn betrokken in die kerkbeweging. En die man was in Scandinavië en die werd gebeld in zijn hotelkamer door Bono. Maar die wist helemaal niet eens wie Bono was. Die man hield van country muziek. En niet van rock. Dus die belt naar zijn vrouw, die zegt: ik ben gebeld door Bono. Ja, die naam die zegt me wel iets, maar weet ik veel. Wie is dat dan eigenlijk toch? En die vrouw die zegt: oh, Bono. En die kinderen zeggen: pap, Bono? Die is cool. Dus hij denkt: nou, als mijn kinderen dat zeggen. En toen is die Bono bij hem geweest. En die heeft gezegd: waarom doen jullie als kerk niks? Je bent alleen maar bezig met structuren en kerk en nog betere structuren en nog kerk, nog sterkere kerk en dit en dat. Maar wat doe je nu echt? En toen is Bono ook gedoken in dezelfde dingen waar ik in gedoken ben. En het gevolg is, die hele kerk is om. Die hele kerk is nu, hij zegt, ik heb het fout gedaan. Ik was alleen maar bezig met structuren bouwen van kerk. Maar we waren helemaal niet naar buiten gericht. Onze ogen zijn open gegaan. Hij zegt: en weet je wat het gevolg is? Zelfs de grootste cynisten uit de samenleving beginnen nu respect voor ons te krijgen. Want we maken nu verschil uit in de samenleving. En niet alleen verschil naar God toe, maar we maken ook verschil uit in de samenleving. Ik wil jullie als gemeente uitdagen. Mijn boek is nog niet gedrukt, anders dan. Maar de boodschap is gelanceerd vanmorgen. Zullen we een moment hebben van gebed? Vader, dank u wel voor dit huis. En ik vind het geweldig dat dit hier staat. En wat hier gebeurd is. Gisteren nog even met Wiebrand over gehad en Lodewijk. Het prille begin met 50 mensen. Een klein groepje. En wat er allemaal gebeurd is. Geweldig. Maar ik bid, Vader, uw hartenklop, uw passie voor deze verloren wereld. Ik bid dat die boodschap die vanmorgen geklonken heeft, ook handen en voeten gaat krijgen. Een gezicht gaat krijgen. Dat er een vertaalslag mag komen. En hoe dat precies moet, ik vertrouw u, Heilige Geest. Wanneer wij ons openstellen, zal u ons leiden. U zal ons leiden, u zal ons een weg wijzen. Bij welke projecten we betrokken zijn. Of we zelf een project moeten starten. Of we iets moeten ondernemen. En hoe en waar en met wie. En op welke wijze. Heer, want u zal ons leiden. Wanneer we uw hartenklop zoeken, zal u ons de weg wijzen. Ik bid u zegen voor Lodewijk en het team. Heer, in het ontvangen. En ik bid dat deze boodschap plaats krijgt in onze hart. En als een passie, als een vuur zal gaan branden. En ook dit huis in beweging zal brengen. Heer, dank u wel dat u het geestablished heeft. Dat u het gegrondvest heeft. En dat het een mooi en sterk huis aan het worden is. Maar ik bid ook, Heer, dat de boodschap, het bestaansrecht van dit huis, alleen maar geconsolideerd wordt in het uitstrekken naar deze groepen mensen die zo branden op uw hart. Zegen dit woord en dat het vrucht mag dragen. 30, 60, 100-voudig bid ik in Jezus' naam. Amen.